We gaan beginnen met deel 2 van klimaatrechtvaardigheid.
We hebben het vorige pauze over de risico's gehad. We gaan kijken wat kunnen we daar doen. En wat kunnen we vanuit Den Haag en ook als burgers aan doen. Misschien heel even als context. Er is in 1992 op de conferentie van de Verenigde Naties in Rio de Janeiro is een klimaatverdrag gesloten. En er staan twee belangrijkste dingen die toen afgesproken zijn, is dat er niet 100% zekerheid hoeft te zijn over alle wetenschappelijke dingen om toch tot actie over te gaan. Dat is het voorzorgsbeginsel. En het andere is dat er heel duidelijk is afgesproken om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Dat het doel is van die 190 landen die dat ondertekend hebben, dus praktisch alle landen ter wereld. En de vraag is dan, wat is gevaarlijke klimaatverandering? Het hoeft niet om te lezen, het gaat even om die roze dingen. 2 graden opwarming, dat wordt door de meest prominente wetenschappers, waar dit er een van is, dat is Jim Hansen, die was lang directeur van de NASA. Die heeft met een heleboel andere wetenschappers over de wereld een artikel geschreven. En daar zegt hij van, die 2 graden die nu afgesproken is, die houdt op zich ook al zoveel risico's in. Dat je niet zomaar kunt zeggen van, we gaan daar overheen. Eigenlijk zou je naar 1,5 graad of zo moeten. Dat is ook wat 100 landen, meer dan 100 landen in de wereld eigenlijk ook zeggen. Alleen de westerse landen of de rijkere landen, die hebben dat tot nu toe nog steeds tegengehouden. En wat hij ook zegt is van, je kan allerlei economische kosten-baten-analyses gaan maken. En kun je allerlei conclusies aan verbinden. Maar uiteindelijk is het ook gewoon een morele kwestie. Dat is weer dat rechtvaardigheid. Wat hij dan zegt is, er is een prijs op CO2-uitstoot nodig, in wat voor vorm dan ook. En hij pleit ervoor om dat gewoon een belasting te laten zijn, en niet van de emissiehandel, komen we zo nog even op. En dat de enige manier om dat te realiseren ook brede publieke steun is. Want als het alleen een paar milieuorganisaties zijn die wat roepen, of een paar lobbyisten, dan zijn de lobbyisten vanuit de fossiele industrie vele malen sterker om dat tegen te houden. Met name ook in de Verenigde Staten, waar de grootste verzet zit. Heel kort over die omslagpunten. Dat is ook een van de redenen waarom hij zegt, als je 2 graden opwarming deze eeuw gaat hebben, dan is er nog steeds een kans dat het in de eeuw daarna door blijft stijgen. Omdat dan CO2 en methaan van de permafrost bijvoorbeeld vrij gaat komen. Omdat het met poolijs smelt, meer gaat weer kaatsen. Er zijn allerlei omslagpunten die dat effect kunnen versterken. En dat zit inderdaad in heel veel van die modellen nog maar heel onvolledig meegenomen. Het gaat er veel om daar nu heel diep op in te gaan. Maar dit plaatje is in ieder geval wat aangeeft wat de belangrijkste omslagpunten zijn. En dit is het plaatje van het IPCC-rapport, het tweede rapport van deze serie in 2014, die aangeeft wat de risico's zijn op verschillende onderdelen. En van links naar rechts gaat het dan bijvoorbeeld over ecosystemen, extreem weer, ook hoe de gevolgen over de aarde verdeeld zijn. Hè? Want bijvoorbeeld Rusland zegt soms, nou, best lekker, we kunnen daar ook als het iets warmer wordt in die koude noordelijke gebieden, waarom zou dat een probleem zijn? Nou, als het in de rest van de wereld de gevolgen zo groot zijn dat het chaos wordt, dan is dat voor hun uiteindelijk ook een probleem. Alleen dat onderkennen ze nog niet. En wat dit plaatje dus laat zien, is als je 2 graden opwarming zou hebben, dat moet je even aan deze kant kijken, want dat is aan de rechterkant, dat is de 2 graden ten opzichte van 200 jaar geleden. En het linkerlijntje is de 2 graden ten opzichte van nu. Maar de afspraken die gaan allemaal over ten opzichte van 150, 200 jaar geleden. Omdat er in die periode dus al een behoorlijke opwarming geweest is. Als je dan het lijntje zo trekt, die 2 graden, dan zit je op een aantal gebieden al in het rood. En op een aantal andere gebieden in het geel. En ja, daarvan zeggen dus heel veel mensen, dat is dus al gevaarlijk. Dus je zou eigenlijk niet tot 2 graden moeten beperken. Maar dat daar nog onder moeten zien te houden. Ja. De vraag is of dat nog kan en tegen welke kosten. Wat ik zei over die economische modellen, er zijn dan modellen die zeggen van, je moet die CO2-prijs langzaam laten stijgen en dan kun je dat nog wel die opwarming nog wel beperkt houden, ook tegen beperkte kosten. Alleen ook die economische modellen, die nemen heel veel van de extreme risico's niet mee. En dit is Nicholas Stern, die heeft op een gegeven moment in 2006 voor de Britse regering een groot rapport gemaakt over economie. En die is sindsdien ook heel duidelijk steeds in de economische wereld aan het zeggen van, nou, onze modellen onderschatten die risico's, we hebben andere modellen nodig, ja, die zijn er nog niet. Dus hou er gewoon rekening mee dat je gewoon een marge nodig hebt, zeg maar, een soort veiligheidsmarge. Dit plaatje laat zien wat de uitstoot in de komende eeuw in die verschillende scenario's zou zijn. En het rode lijntje naar boven, dat is weer business as usual. Als we niks veranderen, dan blijft het doorstijgen. Die blauwe, dat is het scenario waar je heel snel de uitstoot gaat verminderen. En dan rond 2050, 2070 zou je dan wereldwijd al eigenlijk nul uitstoot CO2 nog moeten hebben. En er wordt soms ook gesproken over negatieve emissies. En daar bedoelen ze mee dat je CO2 uit de lucht gaat halen. En dat zou kunnen door allerlei hele extreme technologieën waar uitvinders naar zoeken. Want het zou echt het einde van Columbus zijn volgens hun. Maar de kans dat dat lukt is niet zo groot.
Dat zijn bomen toch?
Ja, een bos.
Maar bos is veel minder technologisch. En dat is ook waar dit plaatje op doelt. Maar dan wel op een bijzondere manier. Van, als je zeg maar bestaande bossen weer zou uitbreiden, dan haal je daar een deel mee uit de lucht. Maar dat is maar een beperkt deel. Maar als je vervolgens die bossen zou kappen en verstoken in biomassacentrales en dan de CO2 afvangen en in lege gasvelden bijvoorbeeld zou stoppen, dat wordt daarmee bedoeld. Dat zou ook weer een hele grote industrie zou dat zijn. Dan zou je negatieve emissies en dan zou je nog een deel uit de lucht kunnen halen. En er zijn dus ook bepaalde modellen die houden daar rekening mee. Maar dat leidt er dan toe dat je op kortere termijn meer zou kunnen uitstoten. Want dan kun je het later toch weer uit de lucht halen. Dus dat is ook weer een tweesnijdend zwaard. Aan de ene kant zou je het misschien nodig moeten hebben en ook willen. En aan de andere kant zit er een risico aan. Net als met geoengineering zal ik het verder niet over hebben. Maar in ieder geval zou je rond 2050 eigenlijk al wereldwijd op nul uitstoot moeten zitten.
Die twee, ja. Ik wil vragen, even voor mijn duidelijkheid, we hebben het nog steeds over CO2, toch? Ja. CO4 is al eerder genoemd, dat is een ander gas. Maar je hebt natuurlijk ook nog SO2 en andere gassen. Het broeikaseffect, dat is toch een complexe materie. Het is nog niet alleen CO2 kwestie.
Nee, het is niet alleen CO2. Het is alleen wel zo dat CO2 het grootste deel is. En dat CO2 ook het langste in de atmosfeer blijft. Dat blijft echt eeuwen. Een groot deel van die uitstoot die we nu doen, die blijft echt eeuwen. En een paar deel zelfs duizenden jaren in de atmosfeer. Dus bijvoorbeeld CH4, dus methaan. Dat is op kortere termijn, heeft dat een sterker opwarmend effect. Maar dat wordt op een gegeven moment afgebroken binnen een jaar of 10. En dan wordt het ook de CO2. En dan is het effect dus minder. Alleen op langere termijn heeft het wel effect. Dus vandaar dat heel veel wetenschappers wel zeggen van, je moet heel scherp die CO2 in de gaten houden. Want als je gaat focussen bijvoorbeeld op die andere stoffen eerst, dan heb je al zo'n erfenis bijvoorbeeld aan CO2. Dus, maar het is op zich complexer dan ik nu laat zien. Maar dit is wel waar we zeg maar het allerscherpst op moeten letten.
Wat is nou die linker ding is in deze? Ik snap het plaatje.
Dit is de uitstoot, alleen het is in een beetje.
Wat wordt daar uitgestoten? Wat wordt er tegen elkaar gezet? De tijdslijn tegen wat?
Nou, dat bestaat hier fossil fuels, dus dat is vooral de CO2-uitstoot die van fossiele brandstoffen is. Daar zit dus inderdaad niet mee te maken.
Ik wil niet over grafieken hebben. Op de Maasvlakte zijn twee nieuwe kolencentrales gebouwd. Ik weet niet wat op het moment aan de gang is. Of ze daar proef te draaien of zo, ik weet het niet. Maar toen de vergunningen werden, of tenminste, toen het plan werd ingediend, werd er gezegd van, dan slaan we die CO2 op onder de Noordzeebodem. Ja. En nu zijn ze klaar, ze draaien dus inderdaad proef. En dat gebeurt niet. Ja, nu kan de Raad van State, nu moet de Raad van State gaan beoordelen, kennelijk, over je belofte niet nakomen ofzo. Nee. Het,
is nog erger, want de restwarmte die van dat hele Rotterdam komt, inclusief die dingen, want er wordt ontzettend veel warmte gewoon in zee geloosd, omdat je dat niet effectief kan doen. Daarvan zijn die plannen om een pijpleiding te brengen, om daar Den Haag mee te gaan verwarmen, waardoor dus die centrales nog rendabeler worden, omdat alles wat ze uitstoten aan restwarmte vervolgens op kosten van de overheid hier naartoe geplaatst gaat worden. En die kosten zijn uiteindelijk natuurlijk...
Maar wat is dan een restwarmte?
Nou ja, het, zeg maar, je moet allerlei van die centrales, moet je koelen, je hebt warmte zeg maar, die gewoon te laag is om door te sturen, dat gaat allemaal gewoon de zee in. En nu is natuurlijk doodzonde dat die warmte weggaat, maar het systeem zelf blijft natuurlijk fossiel opgewarmd.
Maar wat u aangeeft, dat is natuurlijk wel onderdeel van het rookgordijn. Er worden een paar vage afspraken gemaakt en het is maar de vraag hoe gaat die juridisch... Ja, of zo'n bedrijf daaraan gehouden kan worden en in hoeverre de overheid daar ook zijn best voor zal doen of wat voor uitspraak te leggen. Dus dat geeft ook aan van die vrijblijvende afspraken, ja, dat heeft het risico in zich, een enorm risico, dat ze ook niet nagekomen worden. Terwijl dit de risico's waar het hier om gaat, daar wil je dat soort risico's helemaal niet lopen. Dus het geeft aan dat het de politiek die tot nu toe gevoerd is de afgelopen 20, 30 jaar, ook veel te vrijblijvend is. En dat is, daar komen we straks wel op, wat Naomi Klein ook zegt, van het is een soort ideologie van vrije marktdenken, die vaak ook maar heel eenzijdig uitgevoerd wordt, waardoor de politiek in een soort denkkader zit, ook bijvoorbeeld bij de PvdA, van regelgeven, dat mag niet, en ook burgers die denken vaak al zo van... reguleren, dat willen we niet. En dat maakt het heel lastig om het op te lossen. En daar is dus druk voor nodig om dat denken te veranderen.
Maar ik ben niet met je eens dat het vrijblijvend is. Want het is gericht op strategische energievoorraden en energiehuishouding. En het is gericht op industrie en economie. Ja, dat zijn dus daarom worden dit soort dingen ook doorgezet.
In die zin vanuit industrie en die bedrijfstakken gedachte, voor een deel ook vanuit de overheid. Dus het wel inderdaad van wat vinden die energiezekerheid of... Dat is het niet alleen, want dat zou je dus ook juist met schonere energie zou je dat ook kunnen doen. Of met harde afspraken zou je dat ook kunnen regelen. Dus ik denk dat het toch meer is die voorraden, die hebben ze, daar kunnen ze nog geld mee verdienen. En dat willen ze volhouden. En het systeem veranderen, dat...
Maar ik bedoel, als ze douwen dit dan door, zoals hij dan met twee kolencentrales bedoelt, en met de effecten die je erbij krijgt. Terwijl ze weten dat het eigenlijk niet te verantwoorden is. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt.
Laten we even verder gaan op ons verhaal en dan later uitgebreiden.
Nou, wie zijn dan hun? Wie zijn hun dan?
Shell of... maar als jij een fabriek gaat opzetten...
Dus mensen die verdienen aan... Dus aandeelhouders van grote bedrijven...
Ja, maar dat zijn ook pensioenfondsen.
We komen daar zo nog wel op terug, ook met deze investeringscampagnes en zo. Wat ik hier nog even wilde laten zien is van hoe later je die uitstoot naar beneden gaat brengen, hoe sneller het ook zal moeten om nog je doel te bereiken. Omdat die CO2 zo lang in de lucht blijft zitten. Dus je kunt ook niet zeggen, nou we wachten 5 jaar, wat maakt 5 jaar nou uit? Dat maakt in dit geval heel veel uit, omdat er al zoveel uitgestoten wordt. 100 jaar geleden had je nog kunnen zeggen van oké, we wachten 5 jaar, want het valt nog wel mee. En als het over rechtvaardigheid gaat, dan heb je ook te maken met hoeveel stoten verschillende landen uit en hoeveel stoten wordt er per persoon ook uitgestoten. Nou, het bovenste plaatje laat zien dat links bijvoorbeeld de Verenigde Staten het meeste als land uitstoot per persoon. Dus per hoofd van de bevolking. Het wordt vaak gezegd, China stoot nu meer uit dan de Verenigde Staten. Nou, in China wonen, weet ik veel, 5 of 6 keer zoveel mensen als in de Verenigde Staten. Dus per persoon valt dat al een stuk anders uit. Maar het onderste plaatje laat ook zien hoe het sinds 1750, dus het begin van de industriële revolutie, dan zie je dat de Verenigde Staten en West-Europa per persoon nog vele malen meer uitstoten dan China en India. En China is dus dat rode streepje. En dat is ook waar die landen in de onderhandelingen het altijd over hebben. Van ja, het wordt niet alleen veroorzaakt dat wat er dit jaar uitgestoten wordt. Het heeft ook te maken met wat er 10, 20, 50, zelfs 100 jaar geleden al uitgestoten is.
En Ur is de rest van de Europese... Er staat Ur. Nederland valt ongetwijfeld onder de Ur. Waar ligt de grens van euro als je het hebt over 1751?
Europa is behalve Duitsland en Engeland.
Ja, ik denk dat dat van de rest van Europa en de rest van de onder de andere valt.
Maar continent.
Maar het gaat even om de uitschieters en ook te laten zien dat bijvoorbeeld China, die vaak hier als een soort, als het grote probleem gezien wordt, dat die historisch gezien gewoon een veel lagere.
Welk land heeft nou het meest vastgelegen, zeg maar, in Kopenhagen?
Goede vraag. Hij vraagt wie er in Kopenhagen het meest was heeft gelegen. En er was iemand die op zich wel goed aanstond geschreven bij zeg maar klimaatactivisten Mark Lynas. Die heeft zo'n boek geschreven, 6 graden. En die was als adviseur van de Malediven, was hij in Kopenhagen en mocht er bij een aantal gesprekken zijn. En zijn conclusie was toen dat China de grote dwarsligger was. Oh. Alleen waarschijnlijk heeft hij toch politiek misschien wat naïever. Want heel veel anderen die daar ook al langer die onderhandelingen volgen, die gaven juist aan. Ja, het is Verenigde Staten met de Europese landen die op een gegeven moment een klein groepje ontwikkelingslanden, inclusief China, als het ware uit de grote vergadering trokken en onder druk gingen zetten en dingen als het ware door de strot willen duwen, die vanuit dit plaatje gezien niet redelijk zijn. Als Nederland of Amerika in die positie zou zitten, zou je dat ook nooit accepteren. En als je er dan toch mee akkoord gaat, zit je er daarna wel aan vast. Dus waarschijnlijk is er best wel een hele logische reden waarom China daar niet mee akkoord ging. Alleen op een of andere manier heeft die Mark Lynas dat niet zo doorgaan ofzo.
Dat vind ik altijd bijzonder, dat is een hele slimme mens, maar goed. Het valt me vaker op dat mensen die dat soort organisaties van milieuorganisaties.
Maar hij is een wetenschapsjournalist eigenlijk.
Zijn geen domme mensen, die hebben dat al niet door.
Dan is dit zo'n conferentie, er wordt er heel veel achterkamertjes voorgelegd waar je niet bij bent.
Juist dat proces, dat moet je ook over hebben, dat bedoel ik te zeggen.
Goed, dat is een andere mensen van een Nobelprijs. Zeg maar, Verenigde Staten in Europa hebben hier gewoon een, zeg maar, ding te corrigeren in de wereld.
Ja, maar dat weet ik.
En China heeft dat veel minder.
Maar
dat is een politieke
instelling. Ik vind iedereen natuurlijk sterker als Mark Lynas.
En hoe hij dat zo stootje niet in de rug
presenteren en dat hij dat niet door had. En er was een collega van hem, George Monbiot, die schrijft al wat langer, die is in feite nog bekender, die schrijft ook altijd in The Guardian. Ja. Die had dan eerder al een klimaatboek geschreven. Ja, die schreef volgens mij de dag erna al van, ja, het zit toch vooral bij Obama of de Verenigde Staten, waar het grote struikelblok zit. En Europa, die gaat daar dan in mee, die loopt dan uiteindelijk toch achter de VS aan, in plaats van dat ze bijvoorbeeld een coalitie met China gaan sluiten. En dat is een beetje een vaag plaatje, maar het enige wat het wil laten zien, is als je dan kijkt naar het bovenste grijze lijntje, dat is de totale uitstoot die naar beneden moet. En het rode lijntje is dan de ontwikkelingslanden, die dus voorlopig nog tot 2020, 2030 zullen stijgen. Want als die per nu al naar beneden zouden moeten, dan zou dat echt hun hele economie op zijn kop zetten. Terwijl de westerse landen, dat zou dat dan een blauwe lijntje zijn, die zijn eigenlijk de laatste jaren al redelijk stabiel gebleven. Die hebben ook al heel veel, als het ware, getransporteerd naar China. Want heel veel productie is verplaatst in China. Dus dat is ook een van de redenen dat het daar gestegen is. Maar hier, door de grote welvaart, zou je veel makkelijker grote reducties kunnen plegen dan in China. Maar als daar net een kolencentrale gebouwd is en je moet die het jaar daarna weer sluiten, dan is dat wat anders dan hier, waar misschien, er zijn er een paar bijgekomen. Maar dat was helemaal niet nodig geweest, dat had best wel anders gekund. Ja, dit is dan een van de wetenschappers uit Groot-Brittannië, Kevin Anderson, die ook aangeeft eigenlijk wat Naomi Klein in haar boek zegt, van als westerse landen hun verantwoordelijkheid zouden nemen, dan zou je hier wel tot 10%, het is zelfs over 20% reducties per jaar nodig hebben. Maar hij zegt ook van, door de meneer van de vlieglijst is al vertrokken, maar ook dat soort dingen, heel veel luxe consumptie, zou je best heel makkelijk op kunnen besparen, omdat het vaak maar een heel klein deel van de bevolking is, wat het grootste deel van die consumptie en die uitstoot veroorzaakt. Hij noemt dat de 20-80 regel van 20% van de bevolking. Dat zie je ook wereldwijd. 20% van de wereldwijde bevolking die heeft 80% van het inkomen of van de welvaart. En 80% van de wereldbevolking heeft 20%. En diezelfde verhouding grofweg zie je ook binnen landen. En nou, een paar geleden had je Occupy Wall Street en Occupy van alles. En daar ging het over de 1%, de 1%. En eigenlijk gaat het over de 1% van de 1%. Die ongelijkheid is in de afgelopen decennia zo groot geworden, dat als je ja, juist bij dat rijkste, meest welvarende deel van de bevolking een stuk naar beneden zou gaan, dan creëer je als het ware de ruimte voor de armere delen van de wereld, ook binnenlanden, om zich nog enigszins te kunnen ontwikkelen en buiten blijven. Dus ja, dat is ook weer dat rechtvaardigheids... Wat hij dus ook aangeeft, dat is in het roze, de grenzen aan de groei. Dat was in 1972 natuurlijk al het rapport van de Club van Rome. Dat is vervolgens ook heel vaak zwart gemaakt. Of er is heel vaak gezegd van die voorspellingen zijn niet uitgekomen. Maar het slaat nergens op, want die voorspellingen gingen over de eerste helft van deze eeuw. Dus we kunnen nu gaan zien in de komende 40 jaar in hoeverre die voorspellingen uitkomen of niet. En het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een paar jaar geleden ook een analyse gemaakt die laat zien van ja, tot nu toe zitten we precies op die lijn van de Club van Rome. En ja, de vraag is nu afhankelijk van de keuzes die we maken of we daarop doorgaan en dat we vervolgens ja, dat je op de grenzen stuit of dat we daar al een paar geleden met de crisis op gestuurd zijn of ja, dat ze zich inderdaad vergist zouden hebben. Maar dat grenzen aan de groeiverhaal is dus iets wat bij heel veel economen ook nog totaal taboe is en ja, op een of andere manier niet aan het verstand te brengen. Dus terwijl zo'n wetenschapper vanuit meer de natuurwetenschap die zegt ja, die economische modellen die houden helemaal geen rekening met grondstoffen en grenzen en milieugrenzen. Dus
maar je zou bijna denken dat zo'n wetenschapper dan zou belang bij hebben om zoiets te zeggen.
Ja, dat zou kunnen.
Ook financieel belang?
Ja, er was paar,
eigen belang?
Ja, er was een paar geleden documentaire Inside Job. Inside Job was het, over de financiële crisis. En daar hebben ze een paar van die economen geïnterviewd die ook adviseurs zijn van allerlei bedrijven of banken op Wall Street en zo. En toen werden ze ook geconfronteerd van ja, maar jullie worden daarvoor betaald en ja, jullie geven het advies wat ze willen horen. En toen werd die man heel onaangenaam verrast. Het gaf heel duidelijk aan dat hij...
Wat is het idee van die 18 scenario's? Wat is dat?
Ja, dat is veel te complex. Dat komt uit dat artikel, maar dat wil ik net even weghalen. Dan gaan we naar Nederland toe. Wat gebeurt er hier? En wat zegt het planbureau? Die zegt nu eigenlijk eerst ook van, ja, er moet echt een fundamentele andere keuzes gemaakt worden. Heel vaak waren ze ook zoiets van, ja, een beetje aanpassen en dan redden we het nog wel. Maar nu beginnen ze toch wel ook steeds duidelijker te zeggen van, op allerlei terreinen moeten we echt de wissels omzetten. En wat we tot nu toe doen is niet voldoende. Het zal ook echt aanpassingen vragen in de leven staan. Dat hoeft niet te betekenen dat je welzijn naar beneden gaat. Maar wel dat het op een andere manier gecreëerd zal moeten worden. Dus bijvoorbeeld niet door verre vliegreizen, maar gewoon door fietsvakanties of zo bijvoorbeeld. Of door minder eten van vlees, maar dan vegetarisch of veganistisch. Maar ook dat er een versterkt gevoel van urgentie nodig is. Omdat ja, heel veel mensen en groepen ook nog niet echt beseffen hoe groot die risico's zijn. En dat pas als dat beseft is, ook de druk kan ontstaan om de maatregelen te nemen die nodig zijn. Ja, een groep die dat in Nederland wel beseft en uitdraagt, dat is Urgenda. Die hebben een paar maanden, nou, het is misschien een half jaar geleden, dit rapport gemaakt. 100% duurzame energie in 2030. Daar hebben ze allerlei maatregelen in beeld gebracht die technisch al mogelijk zijn. Ze hebben het ook door laten rekenen. En volgens hun, volgens dat rapport, zou je in 2030 klimaatneutraal kunnen zijn, dus geen CO2-uitstoot meer hebben en zelfs lagere energiekosten hebben dan normaal gesproken met bijvoorbeeld schaarser wordende fossiele brandstoffen die dan duurder worden. En het enige wat je dan wel moet doen is op korte termijn meer investeren dan je anders zou moeten doen, maar met de afschrijving die daarin zitten zou je toch goedkoper uit zijn van op korte termijn.
Ik snap even hier niet, in die 100% duurzaam ding hebben we minder warmte nodig dan elektriciteit. Dat is nogal een aanname. Waarvan ik me afvraag waar dat vandaan gaat komen. Is dat allemaal isolatie?
Nee, dat klopt wel, want nu doe je natuurlijk heel veel warmte met gas. En huizen zijn niet geïsoleerd, of slecht geïsoleerd. En als je huizen gaat isoleren, dan heb je al minder warmte nodig. En als je dan ook de warmte gaat produceren, bijvoorbeeld met geothermie of met warmtepompen, dan heb je juist meer elektriciteit nodig. En ook auto's. Als je elektrische auto's gaat hebben in plaats van auto's op fossiele brandstoffen, dan gaat je elektriciteitsgebruik wel omhoog.
Want het gaat over kosten en niet over energie.
Hier gaat het over
kosten. Helder, sorry. Ik zat gewoon
nee, maar ook over het gebruik. Dat hangt daar wel niet samen. Dat gaat ook.
Nee, maar de ruimte wordt relatief goedkoper en de elektriciteit blijft relatief duurder.
Ja, dat.
En dat
maar ook heb je gewoon minder warmte nodig als je een woning goed isoleert. Maar de warmtevraag wordt minder.
Is dit plan, zeg maar,
in 2030?
Is daar een draagvlak voor te krijgen onder de mensen? Niet bij ons, maar onder de totale bevolking.
Ik denk dat het ervan afhangt hoe dat gepresenteerd wordt, want als je laat zien wat ook andere voordelen daarvan zijn, bijvoorbeeld schonere lucht, betere gezondheid, lagere energiekosten, minder afhankelijkheid van Rusland, want het aardgas van Nederland is sowieso over 10 jaar waarschijnlijk op, of grotendeels op, nou dan moet je het gaan importeren uit allerlei landen. Dus er zitten allerlei voordelen aan. En als je dat op een goede manier presenteert, denk ik dat daar best draagvlak voor te krijgen is. Alleen ja, bepaalde hele invloedrijke groepen, die zullen het daar niet mee eens zijn. En die zullen allerlei twijfel proberen te zijn.
Dus dat is de fossiele brandstoffenlobby.
Ja.
En
als ik me niet vergis, is de... Als ik me niet vergis... Volgens mij is dit plan is ook gewoon een pdf te downloaden van de site van de agenda.
Ja.
Het is gewoon een PDF-document en daar wordt per hoofdstuk, zijn 10 verschillende hoofdstukken, wordt er uitgelegd welke stappen er allemaal genomen kunnen worden en hoe ze dat dan hebben doorgegeven.
Wanneer is dit rapport uitgekomen ongeveer?
Volgens mij een half jaar geleden.
Ja, toen kwam het jaar.
Wat is de context en hoe kan het hebben?
Sorry?
Ja, je vertelt dat nou en in welke context is er dan en wat wordt ermee gedaan of wat is de bedoeling?
Nou, zo'n rapport, er zijn er meer van, maar dit is vooral voor Nederland een van de weinigen die dat zo duidelijk presenteren, is dat je best in 15 tot 20 jaar die uitstoot grotendeels kunt, of bijna 100% kunt reduceren. Dat de mogelijkheden daarvoor zijn.
Dus kan het dus een politiek probleem van hier tot op?
Precies, het kan als je het wilt.
Dat en het is financieel goedkoper.
Dat
is ook een hele belangrijke. Daar krijg je heel veel meer handen voor op elkaar.
Ja. Je zegt nu uitstoot tot nul reduceren, maar ik lees 100% duurzame energie. Want 100% duurzame energie gaat dus over energievoorziening. En uitstoot wordt ook veroorzaakt door mensen die eten bijvoorbeeld. En we eten nog steeds. Ik weet niet zeker wat de scope van het document is.
Goeie vraag. Volgens mij zitten er ook al maatregelen bijvoorbeeld over voedsel in.
Nou,
maar dat zouden we even gaan zoeken hoe dat precies zit. Maar in ieder geval wat ik aangaf, die CO2-uitstoot is wel het grootste deel. En volgens mij nemen ze dat ook wel mee. Dus,
Schiphol, staat die dan nog? In 2030?
Dat is heel klein of zo. Ja. Dat is het
document.
Dit plaatje ziet er ook weer vrij complex uit, maar wat het aangeeft is een stijgende CO2-prijs. Dat is het linkerplaatje. Die zal dus in de komende eeuw moeten blijven stijgen om steeds weer nieuwe technologieën concurreren te maken met de huidige goedkopere fossiele technologieën. En als je dat doet, dan is het mogelijk om die uitstoot heel ver naar beneden te brengen. En dan wordt vaak gezegd, ja, dan heb je minder consumptie. En dat is wat het rechterplaatje laat zien. Maar dat laat zien dat in 2100 zo'n beetje, naar schatting, met alle onzekerheden rond die modellen, dan gaat het over 4 tot misschien 8% van de consumptie op dat moment. En het volgende plaatje laat zien, dat is aan de rechterkant.
8% van de consumptie op dat moment wat? Sorry.
Van het consumptieniveau.
Ja, nee, oké.
Van het consumptieniveau. En het volgende plaatje laat zien, een maat voor de consumptie is dan bruto nationaal product of GDP. Als je hier kijkt naar het huidige, zitten we op 1 en in die modellen wordt dan aangenomen dat in de komende eeuw, ook als je niks zou doen, dat die consumptie of dat welvaartsniveau per hoofd van de bevolking nog enorm blijft stijgen. Dat het van een verdubbeling tot misschien wel een verachtvaardiging of zo zou zijn. Wat dus ook weer heel vreemd is, want ze nemen dan bijvoorbeeld ook aan dat de wereldbevolking met zijn linkerplaatje, dat die tot wel 14 miljard of 10 miljard zou blijven stijgen. En dat die allemaal op het niveau zouden kunnen consumeren wat wij nu al doen. Dus dan hebben we de grens aan de groei, die zit helemaal in die modellen. Maar toch wordt dat aangenomen.
Dat hangt er vanaf of je dus kennis als een steeds repeterende goed ziet. Op het moment dat wij blijven betalen voor elke keer dat er kennis is, dan kun je de economische groei extreem oppompen. Op het moment dat je zegt van, hé, wacht even, we hebben die kennis voor duurzaamheid en weet ik wat nodig, dus die gaan we zeg maar meteen inzetten tegen de goedkoop mogelijke productie.
In theorie zou dat misschien kunnen, maar dat is niet waar al die landen nu mee bezig zijn. Die zijn toch heel vaak gewoon met fysieke dingen bezig, die gewoon energie kosten. Zelfs als ze efficiënter zijn, dan wordt de winst die je met een efficiënter apparaat boekt, wordt weer gebruikt voor iets anders wat ook energie kost. En per saldo wordt er nog steeds meer energie gebruikt. Dus die economische modellen is heel veel op af te dingen, maar als je ze aanneemt, dan zelfs in dat kader zou dus de consumptiedaling maar heel beperkt zijn op de enorme stijging die ook aangenomen wordt. Wat gebeurt er dan aan activiteiten om dat klimaat, om die opwarming te beperken? Aan de ene kant Al Gore, IPCC, de VN-onderhandelingen, dus het is een beetje de top-down activiteiten. En aan de rechterkant zie je van Greenpeace demonstraties in Kopenhagen voor climate justice, de olieboringen in het Noordpoolgebied proberen tegen te houden. En zo zijn de talloze acties wereldwijd die gevoerd worden. Maar ook Beatrix in een van haar laatste kersttoespraken, die zich helemaal op milieu en klimaat eigenlijk concentreren. En die toch weer een keer aan de bel trok, wat ze in 88 ook al een keer had gedaan. En dan kun je misschien afvragen van in hoeverre heeft ze zich daar echt voor ingezet of wat dan ook. Maar het is wel iets wat ze heel duidelijk onder woorden brengt en wat misschien voor bepaalde delen van de bevolking toch enige invloed zou kunnen hebben. En je ziet nu ook dat bijvoorbeeld de Wereldbank dat soort geluiden laat horen. Die waren ook heel lang van, blijf maar investeren in kolencentrales enzovoort. En tot op zekere hoogte zijn ze daar nog steeds wel mee bezig. Maar ze geven nu ook wel aan van, we moeten echt een grote omslag gaan maken. En ze roepen daar de politiek toe op. Obama zelf, die zegt het ook van, deze eeuw is klimaatverandering het meest urgente probleem in feite. Alleen wat hij in zijn beleid doet, is dat hij ook zowel de fossiele industrie als de schone energie, allebei stimuleert is in feite. En dat heeft dus voor het klimaat veel te weinig effect. Dat is ook de kritiek van Naomi Klein, die onlangs een heel boek over klimaat heeft geschreven. En die ook zegt van de all of the above, het all of the above beleid van Obama, waarbij hij zowel fossiel als schoon stimuleert of steunt, moet eigenlijk none of the below worden. En dat zijn dus de fossiele bedrijven, daar moet gewoon een grens aangesteld worden. Alleen daar zit verzet bij die bedrijven en bij wat een Nederlandse schrijver Jean-Paul van Soest de twijfelbrigade noemt. Voor een heel groot deel zit hij in de Verenigde Staten, waar dan wetenschappers ingehuurd worden om allemaal slimme dingetjes te bedenken, waardoor mensen toch aan het twijfelen gebracht worden. En in Nederland heb je er dan ook een paar en die fluisteren dan de PVV en de VVD van allerlei dingen in, waardoor er hier ook steeds weer twijfel gezaaid wordt. En waar ook heel veel burgers ook toch dan mee zitten. Van, die gaan dan ook zich afvragen van, als het een keer sneeuwt, waar is de opwarming nou? En, daar ligt dus ook denk ik wel een rol voor mensen om met elkaar over te praten. Van, baseer gewoon op wat wetenschappers zeggen, niet wat een aantal van die twijfels zijn.
Maar dat is een hele grote lobby.
Ja, dat is een hele sterke lobby. De enige manier om...
Dat is de Republikein, Amerika.
En de enige manier om die lobby tegen te houden is door daar... Kijk, zij hebben het geld, maar de mensen en de bevolking, die hebben de aantallen. Dus dat is dan het tegenlicht wat hopelijk gevormd kan worden. Alleen waar heel veel organisatie en mobilisatie en ook toch bewustwording voor nodig is. Iemand als Naomi Klein die probeert dat te doen. Die zegt van eigenlijk dat de klimaatcrisis is zo urgent dat hij allerlei andere kwesties ook extra onder druk zet. De ongelijkheid in de wereld, inheemse bevolkingen, de rechten van arbeiders, de toekomst van de kinderen. En dat het systeem, wat nu heel kapitalistisch is, wat heel erg op winst en groei gericht is en geen grenzen accepteert, dat alleen als je dat weet in te perken en dat systeem weet te veranderen, dat je ook het klimaatprobleem kunt in de hand kunt krijgen en ook die andere problemen zou kunnen oplossen. Nou, er is ook een Nederlandse vertaling van uitgekomen. En het is wel een dikke pil, maar als je er meer over wil weten, is het wel een van de beste boeken, denk ik, die aangeeft zowel de urgentie als wat er nodig is om hier nog iets aan te doen.
Maar dit is de Nederlandse titel is vertaling van het Engels.
Ja, het Engels en het Nederlands.
En daarom.
Maar die is hetzelfde.
Heel goed. Het is goed dat je het niet allebei koopt.
Eigenlijk al twee verschillende boeken.
als je verder nog kijkt, wat is er dan afgelopen jaren gebeurd aan zeg maar, het mobiliseren van de bevolking, ja, dan zie je eigenlijk dat het allemaal campagnes zijn die heel weinig die urgentie benadrukken en die politieke mobilisatie en heel erg bijvoorbeeld met het klimaatstraatfeest bij mensen zelf neerleggen van probeer zelf te besparen en doe wat goed, maar heel weinig de link legt naar politieke druk. En daar lijkt nu een beetje verandering in te komen. Het bovenste nog niet, dat was het energieakkoord van vorig jaar. Tussen de werkgevers, milieuorganisaties, vereniging Eigen Huis heeft het uiteindelijk niet getekend. Maar, en de politiek, waar eigenlijk de ambitie die in het regeerakkoord stond eigenlijk nog eens afgezwakt. Dus waarbij je dan ook afvraagt van, ja, wat is dat nou voor een onderhandeling geweest vanuit milieuorganisaties, waarbij er een ambitie naar beneden bijgesteld wordt en dan net gedaan wordt alsof er dan een meerderheid is dan daarvoor mogelijk zou zijn.
Waarschijnlijk is het ook van de milieubeweging toch nog het meest mogelijke
gehaald. Ja, dat is wat zij ook zeggen. Alleen linksonder zie je agenda die worden zeg maar steeds activistischer en die wilden eerst laten zien wat er mogelijk was, maar die beginnen nu ook steeds meer te mobiliseren voor politieke actie. Dat zie je in het volgende plaatje. Die hebben vorig jaar ook een rechtszaak zijn ze begonnen. Hier hebben ze de dagvaarding, of hebben we met, ik denk 100 mensen, de dagvaarding bij de Hoge Raad ingediend. In totaal hebben zo'n 900 mensen dat mee ondertekend. En inmiddels zijn ze al twee schriftelijke rondes verder, waar dan de staat reageert, agenda die reageert, nu mag de staat weer reageren. En dan ergens in april zo'n beetje zal er dan waarschijnlijk een hoorzitting voor de rechter komen. En het idee is van, er is wereldwijd een klimaatverdrag gesloten, er is afgesproken dat de opwarming maximaal 2 graden zal mogen zijn. Alleen de regering doet niet wat nodig is om binnen die 2 graden te blijven. Dus de rechter moet de regering bevel geven om een plan te maken, om beleid te maken waardoor dat wel mogelijk is. En de regering zegt dan van, maar dan neemt de rechter zich in de politiek. Alleen de agenda zegt op basis van allerlei juridische jurisprudentie van, de politiek de overheid die houdt zich niet aan zijn eigen regels. En die moet daarop aangesproken worden. Die is bezig om het land in gevaar te brengen. En niet alleen het eigen land, maar ook andere landen en ook toekomstige generaties. Dus het is ook een mensenrechten kwestie.
Dan kom je toch uit op
een
compromis?
Nee. Ja, dat compromis is er tot nu toe en dat gaat dus niet ver genoeg. En de rechter die zou kunnen zeggen van geen compromis, maar gewoon doen wat nodig is.
Zullen we,
ik wil nog heel kort even wat laten zien wat gebeurt er in Den Haag. Verschillende dingen. Het ene is het klimaatbestendig maken. Dus de zeespiegel die is aan het stijgen. De regenbuien die worden van tijd tot tijd sterker. Of in de zomer kan er droogte of hitte ontstaan. Dus daar heeft de gemeente een plan voor gemaakt. Nou, je ziet van die overstromingen, groene daken, zonnepanelen die kunnen helpen om te koelen en duurzame stroom op te wekken. Het kustgebied wordt aangepakt. In het centrum van de stad kan je van die hitteeilanden krijgen. Dus daar kan zo'n groen dak bijvoorbeeld bij helpen om dat wat koeler te houden. En het blauwe gedeelte, dat is vooral kwetsbaar voor van die sterke regenbuien. Dus daar moet ook meer waterberging georganiseerd worden. Nou, daar wordt best redelijk aan gewerkt. Dit is bijvoorbeeld het werk aan de Scheveningse boulevard, dus die kan er weer een tijdje tegen, die is inmiddels klaar. Het andere plan is het klimaatplan Den Haag, met als doel klimaatneutraal in 2040. Maar er zit wel een groot vraagteken bij, want de gemeente die kan doen wat in het vermogen van de gemeente ligt, maar die zal ook wel steun nodig hebben van landelijke en Europese overheid. We zitten nu in 2010 aan de linkerkant van het plaatje op bijna 3000 kiloton CO2-uitstoot op het niveau van de stad. Dat moet in 25 jaar of 30 jaar naar nul. Ja, de gemeente kan zelf een deel doen, maar zal ook rugwind nodig hebben. En die rugwind, ja, dat is ook weer een grotendeels een politieke kwestie. En daar zal de gemeente samen met andere steden ook voor moeten lobbyen en voor in actie moeten komen om dat bij de overheid. Ja, dit sla ik even over, want het gaat qua energievisie iets te veel in detail voor nu. Maar wat gebeurt er al? Nou ja, qua windmolens is er in onze stad nog niet zo heel veel te zien. De kleine die daarbij de Vogelwijk, of bij het Duimhoort staat of stond, die wordt weggehaald. De gemeente heeft wel geïnvesteerd in 2 of 3 windmolens op zee. Maar dat zal de komende jaren eigenlijk heel erg opgeschaald moeten worden. Hetzelfde geldt voor isolatie, zonnepanelen enzovoort. Dus er worden kleine stapjes gezet, maar het tempo moet heel erg omhoog. Nou, wat ik noemde, dat investeren in wind op zee. Andere manier om woningen te verwarmen. Den Haag zit op aardwarmte, of er zit aardwarmte in de grond en dat kun je gebruiken.
Werkt dat niet?
Dat werkt volgens mij nog niet, Henk, maar er wordt wel gekeken of het weer werkend gekregen kan zijn. Ik denk dat hij dus vanuit de gemeente daar iets meer van op
heel, heel kort even, denk wel, maar we kunnen het niet kwijt.
De business case van de geothermiebron, de diepe aardwaterbron die bij het Leidenburg ziekenhuis ligt, die was uitgelegd op veel nieuwe woningen die er gebouwd zouden worden in Zuidwest. Die zijn dan door de bouwcrisis nooit gekomen, zodat er te weinig klanten waren om die business case rond te krijgen en het dus failliet ging. Het heeft dus niet met de techniek van de bron te maken, die is klaar, want de tuiners in het Westland doen het wel. Maar die hadden natuurlijk hun business case zelf in de hand. En we proberen dus nu een nieuwe business case te maken met bestaande bebouwing en klanten daar omheen.
Ja, want dat is ook het volgende plaatje, om aan verder te gaan.
Gemeente Den Haag.
Het volgende plaatje laat ook zien wat het huidige warmtenet is en dat groene gedeelte is waar de geothermie dan tot nu toe zit. Maar eigenlijk het hele huidige warmtenet zit in feite ook nog op restwarmte van fossiele energie. Dus dat zal ook op aardwarmte of een duurzame vorm van warmte moeten. En dat net kun je ook uitbreiden, want al die bestaande woningen die worden nu nog eigenlijk allemaal met gas verwarmd. Want het zal op een of andere manier op een andere manier.
Zullen we nou overgaan naar de vraag: wat kunnen wij doen? Het verhaal wordt al heel erg lang, het is al over 10.
Hetzelfde geldt voor mobiliteit, daar zal heel wat moeten veranderen. Wat kunnen we doen en wat gebeurt er? Er zijn een aantal wijkinitiatieven in de stad die al zelf bezig zijn met het isoleren van woningen, het plaatsen van zonnepanelen of zelfs misschien investeren in windenergie. Maar dat zijn dan kleine groepjes bewoners die nog lang niet de hele wijk kunnen bereiken. En wat je bijna ook niet van bewoners kunt vragen, waar eigenlijk veel meer ondersteuning bij nodig is om dat op te schalen. En daar zal dus voor een deel weer via educatie activering aangewerkt moeten worden. En wat ik in ieder geval nog wilde noemen, wat wij zelf kunnen doen, dat is door een klimaatcoalitie te sluiten. We hebben 4 jaar geleden al eens een keer een klimaatmanifest aangeboden aan de toenmalige wethouder met een aantal organisaties en individuen in de stad. Alleen er bleek op dat moment nog te weinig animo te zijn om daar heel hard op door te gaan. Alleen nu lijkt er met de acties die er ook zowel wereldwijd als in Amsterdam als in Scheveningen gehouden te zijn, lijkt er meer draagvlak animo te zijn om wel in actie te komen. Dus ik heb daarachter een aantal exemplaren van het klimaatmanifest neergelegd. Op internet is er een website klimaatmanifest.nl waar je ook kunt ondertekenen. En over een maand ongeveer, eind november, begin december, willen we dan de mensen die daar actief rond willen worden weer bij elkaar roepen om die coalitie weer op gang te brengen en als het ware een soort klimaatlobby te gaan vormen om zowel richting gemeente als richting landelijke overheid meer druk uit te oefenen en als het ware ook die energieinitiatieven in de stad te ondersteunen om het beleid te krijgen wat nodig is om die stad klimaatneutraal te krijgen. De meeste van jullie zullen wel 21 september gezien hebben dat er in New York door 300.000 tot 400.000 mensen gedemonstreerd is voor internationaal of nationaal klimaatbeleid. In Amsterdam waren er een paar duizend mensen, in Scheveningen was er een groep van een paar honderd mensen. Obama zei vervolgens van, we horen jullie en we moeten daaraan beantwoorden. Daar moeten we hem dan aan houden. En het belangrijkste moment daarvoor zal volgend jaar in 2015 zijn bij de belangrijke conferentie in Parijs. En het idee is dat in het komende jaar de druk van onderop steeds verder opgevoerd moet worden om op dat moment echt afspraken te krijgen die geen rookgordijnen zijn, maar die echt effectief zullen zijn. Dit is de foto van de actie in Scheveningen, waar Marieke heel veel voor georganiseerd heeft. En dit is wat ik nog wilde noemen over die fossielvrije en desinvesteringscampagne en die koolstofluchtbel eigenlijk. Wat ik aangaf voor het pauze van al die fossiele bedrijven, die hebben zoveel voorraden, dat als ze dat allemaal zouden verkopen en als het allemaal opgebrand wordt, dan ga je echt naar die 5, 6 graden opwarming. En als je onder de 2 graden wilt blijven, dan kan maar zo'n 20% van die voorraden nog verstookt worden. Ja, dat betekent dat de waarde van die bedrijven en die voorraden eigenlijk op dit moment een soort luchtbel is, die op een gegeven moment uit elkaar zal spatten als de politiek echt maatregelen neemt. Dus zij proberen dat zo lang mogelijk uit te stellen. Maar als je nu begint met het geld van fossiele bedrijven te verplaatsen naar duurzame investeringen, en als je juist dat politiek op een goede manier regelt, dan zou je juist die overgang zo geleidelijk mogelijk kunnen maken, zodat het niet zo'n grote crisis wordt als het bijvoorbeeld in 2008 geworden is. En wat voor methodes zijn daarbij nodig of mogelijk?
Wacht even, je zegt zonder crisis, maar al die fossiele brandstoffen zijn al te gelden gemaakt. Ik bedoel, er is al betaald en weet ik wat, dus dat staat allemaal op die balansen van die grote bedrijven.
Maar zijn ook pensioenen wel, gaan bijvoorbeeld pensioenfondsen er wel van uit dat een deel van die beleggingen ook over 10 of 20 of 30 jaar nog geld opleveren, waar dat niet meer mogelijk is.
Ja,
dus qua pensioenen.
Maar hoe kan je dat zonder crisis doen? Volgens mij moet je gewoon accepteren, jongens, al die grote bedrijven gaan failliet. Dat levert enorme nadelen op in een financiële wereld. Maar op het moment dat je zegt, maar we gaan dat proberen te doen, dan zijn we al het geld dat we duurzaam kunnen besteden ook kwijt.
Nou, wat ik eigenlijk bedoel is, als je het erop aan laat komen dat het op een gegeven moment een noodsituatie wordt, en dat wordt heel snel gedaan, dan wordt het echt een crisis. Terwijl als je er nu al met een soort overgangsperiode, of als je dat iets geleidelijker zou kunnen doen, dan kun je in ieder geval die klap als het ware wat verzachten. Dat is het. En bijvoorbeeld mensen als Herman Wijfels met het Sustainable Finance Lab, die zijn ook wel aan het kijken van die hele financiële wereld, hoe zit die in elkaar, hoe kun je die hervormen. En ook hoe kun je de pensioenfondsen daarbij betrekken. En daar zijn ook wel dingen in beweging. Alleen dat zou ook, dus er zou ook grotere stappen zouden daarin gezet moeten worden.
Nou, een van de stappen is nou dat er regels worden gemaakt voor financieel beheer. Hoe dat gaat in de financiële wereld. En daar wordt steeds politiek wordt daar niet aan gegaan. Er is geen belangstelling. De regels zijn nog klaar. En te zorgen dat ook wel de crisis van 2018...
Ja, dat is, dan heb je weer de vraag van politieke druk. Op een gegeven moment met Occupy was er hier op een gegeven moment ook een demonstratie met een paar duizend mensen. Of ik weet niet precies hoeveel in Den Haag, maar er werd er nog heel hard geroepen. Nee, we gaan de crisis niet betalen, maar ondertussen wordt de crisis wel betaald. En ja, zolang mensen dat accepteren, zal er niet zoveel veranderen, of niet zo snel. En dat is ook de reden dat mensen als Jim Hansen en Bill McKibben, wat eigenlijk vanuit de wetenschap en klimaatbeweging echt twee aanvoerders zijn, die hebben zich vorig jaar ook een keer laten arresteren doordat ze het Witte Huis opzingeld hadden om de Keystone Pipeline, dus dat is zo'n oliepipeline vanuit Canada naar de Verenigde Staten, het zuiden, om die olie uit teersanden te transporteren. Nou, die proberen ze tegen te houden. Dat heeft tot nu toe in ieder geval tot uitstel of vertraging geleid. En zij zeggen van, waarschijnlijk zijn dat soort middelen nodig, wat Greenpeace eigenlijk ook al heel lang doet, maar wat je eigenlijk op veel massale schaal nodig zult hebben. Iemand die dat eigenlijk ook al heel lang zegt en ook die verbanden legt, is Noam Chomsky. Die was vorig een paar jaar geleden in Nederland, in de Westerkerk. En hij geeft eigenlijk ook steeds aan van, er is niet een soort makkelijke route naar die verandering die je wilt hebben. Het kan alleen maar door echt te weten waar het over gaat, mensen te mobiliseren en je te organiseren en daar tijd in te stoppen. En niet te verwachten dat de politiek het wel zal doen of dat een paar lobbyisten het wel zullen doen. Dat gaat niet lukken. Want dan hebben die fossiele industrie, die hebben voor elke lobbyist of activist, hebben ze wel 5 of 10 mensen die goed betaald zijn en die veel meer toegang hebben. Nou, dus als conclusie, het is niet iets van de laatste tijd, zeg maar. 150 jaar geleden werd er actie gevoerd om slavernij af te schaffen. En die Frederick Douglass die zei toen al van, zonder strijd zal er geen vooruitgang in die strijd zijn. Want er werd toen ook al gezegd, ja, moet je nou zoveel in één keer eisen, die hele afschaffing, kunnen we dan niet iets humanere slavernij hebben of zo. Maar zijn conclusie was, power concedes nothing without demand. De macht is al niet wijken zonder dat je dat echt eist en je daarvoor inzet. En iemand als Mandela en de anti-apartheidsbeweging in Zuid-Afrika, die hebben natuurlijk ook laten zien van, je moet decennia strijden of zelfs een eeuw strijden. En het lijkt misschien onmogelijk, maar totdat het je gelukt is, lijkt het misschien onmogelijk, maar in principe is het mogelijk, dus laten we daarvoor gaan. Dus dat is eigenlijk mijn oproep aan iedereen die er vanavond is, van als je daarvoor wil inzetten, sluit je aan bij de klimaatcoalitie op een of andere manier, of praat erover met anderen, roept je ook op.
Dat is de laatste klimaatcoalitie die jij erin dan hebt,
in de zin? Ja, oké. En laten we vervolgens dan met een aantal mensen en groepen gaan kijken of we anderen daar ook in kunnen betrekken. En dat is eigenlijk wat de leus was van die demonstratie in New York. Hè, van to change everything, we need everyone. En eigenlijk is het dezelfde leus die de gemeente ook heeft. Van de gemeente wil klimaatneutraal worden in 2040. Maar dat kan ze niet alleen. Daar hebben ze alle burgers en bedrijven voor nodig. Alleen een heel groot deel van de stad, die is met hele andere dingen bezig. En ook niet ten onrechte of zo. Alleen dit probleem heeft zoveel effect ook op andere problemen. Dat je hier zeg maar een coalitie rond moet sluiten om ook allerlei sociale problemen. Ik hoop dat die punten duidelijk zijn.
Ja, ik wil even zeggen, het is een beetje laat geworden. 10:20. Ik vind het best om nog even door te gaan, maar ik wil eerst even van jullie weten, willen jullie een beetje doorgaan, nog een beetje discussiëren over, of even een paar, of wat dan? Dan blijven we gewoon zitten, dan stoken we allemaal vragen.
Ik heb wel een vraag.
Jij hebt een vraag, ja.
Ik geef Glenn hier fossil free. Valt uranium daar ook onder, want kernenergie is ook niet duurzaam. Ik heb niks gezien over kernenergie.
Nee, dat is ook een goede vraag. Ik zal wel even deze laten zien.
Ook onze discussie.
Kijk, hier heb je twee mensen die allebei aanvoerder zijn van de klimaatbeweging. Rechts Jim Henson, die als wetenschapper zich daarvoor inzet. En links Bill McKibben, die dat als schrijver en organisator doet. En volgens mij is McKibben iemand die ook niks ziet in kernenergie. En een heel groot deel van de milieubeweging ook niet. Maar Jim Henson is iemand die zegt van kernenergie...
moeten we niet uitsluiten.
Moeten we niet uitsluiten, moet je verder ontwikkelen. Want dat zou wel een goede bijdrage kunnen leveren. En ik noemde net even Mark Lynas en George Monbiot. Nou, allebei eigenlijk vanuit de milieubeweging. Die zijn ook in de laatste 3-4 jaar eigenlijk overstag gegaan, kun je zeggen. Die zeggen ook van... Ja, kernenergie is ook een technologie die nu beschikbaar is. En als je de risico's van kernenergie afweegt tegen bijvoorbeeld de uitstoot van kolencentrales, dan weegt het daar niet tegen op. Maar een heel groot deel van de milieubeweging die zegt van ja, dan doe je het ene risico, ga je vervangen door het andere risico. Want kijk naar Fukushima en alle andere plekken. Dus waarom? En ook dat het niet nodig is. Want daar is dus ook verschil van mening over. Er zijn net zoveel wetenschappers die zich met energie bezighouden, of net niet zoveel is veel gezegd. Maar die zeggen met windenergie en zonne-energie en aardwarmte kun je het gewoon oplossen. Je hebt die kernenergie niet nodig. En andere mensen zitten er tussenin die zeggen: ja, de kerncentrales zijn veel duurder, dus begin er daarom niet aan.
Eigenlijk is het probleem toch economische groei en vooral de ideologie van de economische groei. En je kunt eigenlijk dat hele probleem met kapitalisme, je kunt het niet oplossen met een energiebeleid, volgens mij.
Dat denk ik ook.
Ja, je moet vragen maken, je moet heel anders omgaan met economie, met consumptie,
met alles. Maar er is helemaal geen gebrek aan energie, hè? Dat is... Er is helemaal geen gebrek aan energie. We kunnen alles in principe blijven doen met aardwarmte, met zonne-energie, met windenergie.
Alles?
Ja. Dus het is echt geen enkel probleem.
Wapenindustrie, oorlog,
dat kunnen we blijven doen, ja. Dat zijn andere discussies wat mij betreft. Maar dat kunnen we blijven doen met aardwarmte, met zonne-energie.
Volgens mij heb je in principe gelijk. Alleen het probleem is dat we dat zo lang hebben uitgesteld dat de omslag nu zo snel zou moeten, dat je in ieder geval op een termijn van decennia in de rijke landen waarschijnlijk wel tegen de grenzen van die voortgaande groei aan zit. En behalve energie heb je ook gewoon grondstoffen, je hebt biodiversiteit, je hebt allerlei grenzen die hier allemaal nog niet eens besproken zijn.
Ja, en bijvoorbeeld de landbouwpolitiek die ze nou wereldwijd wil uitvoeren, smart agriculture. Dat betekent dat een nieuwe groene revolutie die gewoon overal tot armoede gaat leiden en tot uitbotting van de groene bevolking. Dat soort dingen zijn zo grootschalig en zo industrieel ingezet.
Wel, maar waarom ik zo reageer is dat dit is iets waar we heel veel mensen mee kunnen krijgen, zolang die mensen zelf op andere aspecten eventueel nog steeds hun kennisgroei en weet ik wat kunnen hebben. Dus door die dingen keihard aan elkaar te koppelen, ga je dit proces ook vertragen. En daar zit hem voor mij het probleem in waarom ik erop reageer. Want de energievraag is niet het probleem. In willekeurig welke filosofie over hoe je door wilt, en ik wil ook liever minder groei, maar willekeurig welke filosofie je daarover hebt, je kunt die energie kun je met elkaar aanpakken.
Maar op lange termijn, want op kortere termijn is de vraag ook een probleem. Want je kunt niet, zeg maar, die nieuwe vorm van energieopwekking zo snel op die schaal krijgen. Je kunt, zeg maar, alleen in 20 jaar of 30 jaar die omslag maken als je ook die vraag kunt gaan
maken. Het heeft ook te maken met die rechtvaardigheidscomponenten. Nou, dat jij het over hebt, dat wij over zoveel eeuwen heen al zoveel CO2-uitstoot hebben gedaan. Dat wij nu eigenlijk een soort CO2-schuld hebben. Waar wij aan de derde wereldlanden technologie, ofwel fondsen en dergelijke beschikbaar moeten stellen om die mensen omslag te kunnen laten maken. En dat betekent dat je een deel van je budget dat je zelf beschikbaar hebt op dit moment dus niet meer kan gebruiken voor de dingen die we nu doen. En dat betekent dus wel degelijk aanpassing in het dagelijks leven. Ik denk niet dat je mensen van over je te roeren moet komen, dan krijg je een backlash. Maar binnen de filosofie wat jij net zegt, dan krijg je dus wel degelijk een terugslag op je ondersteuning. Dan kan je misschien zeggen we ja, mensen haken af, maar ik heb liever dat mensen nog niet aanhaken, zoals ik het al liever formuleer, dan dat ze later teleurgesteld afhaken. omdat je ze iets voorschotelt dat niet waargemaakt kan worden. Omdat ze wat degelijk misschien moeten inleveren om het te bewerkstelligen.
Maar het is wel een vraag die bij heel veel mensen opwerpen. Van, bij het Milieucentrum hebben wij er ook discussies over gehad. Want een collega van mij, die op zich helemaal achter dit verhaal staat, die had ook vanuit tactische overwegingen zoiets van: als je die groei ter discussie stelt, dan haken er zoveel mensen af dat je ook je doel niet zult bereiken. Maar de andere kant van het verhaal is, als je het niet ter discussie stelt, dan blijf je nog 10, 20, 30 jaar doorgaan op de huidige manier in de illusie of met de gok dat je het dan zult redden. Het is ook gewoon een soort gokken. En dan kun je zeggen, ja, de ene gok maak ik liever dan de andere gok. Ja.
Dus er staat nu al vast dat we in een spektakelmaatschappij gelukkiger zijn als in een ander soort maatschappij.
Dan wat?
In de spektakelmaatschappij, hè, zoals we die kennen. Ja. Zijn we daarin gelukkiger als mens?
Nee, er is heel veel onderzoek dat laat zien dat dat niet zo is. Er is heel veel onderzoek dat laat zien dat in landen waar wat minder ongelijkheid is en waar misschien het welvaartsniveau, zoals dat op dit moment gemeten wordt, wat lager is, dat het welzijn hoger is. Ook bij rijke mensen, dat laat ze bijvoorbeeld voor de Verenigde Staten zien. In de staten waar de ongelijkheid het grootste is, en ook in Europa, zijn ook de rijke mensen vaak minder, die hebben minder hoog welzijn dan ze in landen bijvoorbeeld zoals Scandinavië, Scandinavische landen, waar de gelijkheid relatief veel groter is.
Ik kan nog wat zeggen over die groei. Mijn indruk is namelijk dat die groei wordt gebruikt politiek, ideologisch, om het niet te hebben over rechtvaardigheid en herverdeling. Dus laten we nou die koek steeds groter maken, ook al gaat het helemaal niet, dan hoef je het vraagstuk van hoe groot is het stuk van iedereen. En die status quo, dus dat die discussie er ook in haar moeten onderhouden. Dus mijn indruk.
Nou, dat was bij tegenlicht, zondagavond, geloof ik. Over je kunt economische groei hebben, maar dan in kwaliteit. En in plaats van nu heb je economische groei in Rockstar, een slechte product, wereldwijd verzamelen. Nou, alles hetzelfde. Dus je kunt economische groei hebben, maar in kwaliteit.
Ja, het is een andere groei.
Dat zijn twee opmerkingen. Eén ding ik wil zeggen om een beetje iedereen aan het denken te zetten. Kijk, toen was ik kind in Iran, ik heb het geleerd van mijn kindertijd. Waarheid heeft zijn innerlijke kracht. In Iran voor ons was het belangrijk om te weten wat is waarheid. Dan we konden echt, dat was effectief op Iran, toen was ik een student enzovoort. We deden ongelooflijk veel dingen tegen de regering als we wisten wat ze doen fout. Maar in Nederland, ik ben geconfronteerd met een situatie, soms hier wordt zelfs waarheid door de eigenlijk belangrijkste media ook verteld. Maar effect op de maatschappij is 0,0. Hoe is het mogelijk, hier eigenlijk, we hebben een soort bijvoorbeeld sigaret zonder nicotine, we hebben Coca-Cola zonder cocaïne, en nu we hebben een waarheid zonder inhoud. Ja, een waarheid zonder essentie. Wat is het effect van die waarheid? Bijvoorbeeld, jij zegt hoe chockerende informatie, ja? Maar wat is het effect in onze maatschappij? Niks. Niemand weet. Ik denk dat dit zo'n heel belangrijk vraagstuk. Waarom wij horen al die dingen, zelfs die economische crisis, ja? Je hebt het goed gezegd. In Nederland zoveel mensen kwamen bij de Malieven en zo voort. En dan allemaal langzamerhand gesloten. En wat was het? Uiteindelijk, wij hebben betaald de crisis. En we hebben zoveel mooie slogans geroepen. Dit heeft geen effect. In ieder geval, dit is volgens mij een belangrijk ding. We moeten daarover diep nadenken. Hoe kunnen wij dit systeem veranderen? Tweede ding is, ik denk in Nederland, meestal wij gaan zoeken, bijvoorbeeld wat u zegt, over technische oplossingen. Ja? Ik denk, dit is een gevaarlijke oplossing. Waarom? Omdat, kijk, wij zeggen bijvoorbeeld over de economische crisis als wij praten in Nederland, ze gaan helemaal gedetailleerde technische problemen maken. En dan ze zeggen, dat kan jij oplossen door de technische dingen in zelfs kapitalistische maatschappij. Ja? Die oplossing mag niet het hele systeem onder vraagteken brengen. En dan het resultaat is, wij kunnen altijd hier kleine dingen doen en nooit een serieus verandering doen. Terwijl onze kunst moet zijn, er zijn twee problemen. Eén, er zijn zogenaamd in mijn ogen zijn extreem linkse mensen die willen alleen van dromen praten. Ze hebben niks te maken met de realiteit. Daarom ze blijven altijd alleen. En andere extreme oplossing is alleen technische oplossingen bieden. Dan blijf je een kapitalist en een continu in de moeras. Je kan nooit het systeem veranderen. Terwijl onze kunst moet zijn, juist die technische oplossingen continu in relatie brengen met socialistische maatschappij, met een humane maatschappij, met een maatschappij die is voor ons allemaal. Als wij kunnen die kunst niet hebben, continu link leggen tussen die concrete oplossingen, dan we zullen altijd dit ellende hebben. En dat is goed voor deze heersers van deze onrechtvaardige maatschappij.
Wil je daar nog
een vraag?
De
eerste
vraag
is:
kom maar. Stop.
Een van de optimistische dingen die jij ook noemde was bijvoorbeeld de beweging hier opgewekt. In heel Nederland zie je coöperatieve samenwerkingsverbanden opstaan die duurzame vormen van energie zelf gaan opwekken, samen gaan opwekken. En als je al optelt hoeveel Nederlanders dus op die manier sinds een paar jaar al bezig zijn met eigen duurzame energie opwekken en mekaar vertellen hoe je dat kan doen en die kring groter maken. Ik nodig jullie uit op 21 november hier in de Fokker Terminal in de Beekhorst. Voor het eerst komt het landelijke congres van hier opgewekt naar Den Haag toe, omdat Den Haag blijkbaar zoveel leuke wijkinitiatieven al heeft die zelfs landelijk tot voorbeeld zijn. Raak geïnspireerd wat heel Nederland daar al jou aan ervaring kan meedelen en draag dat uit, want dat heb je zelf in hand. Dus er zijn ook bemoedigende signalen die ook jouw idealen dichterbij kunnen brengen van een slimme combinatie tussen rechtvaardigheid en techniek.
Wat ik er dan aan toe zou voegen, van wat jij eigenlijk zegt, is wat er in Den Haag gebeurt met die buiteninitiatieven. Dat gebeurt in het hele land en dat is heel positief. Alleen wat er volgens mij nog aan ontbreekt, is dat die groepen ook samen zich richting de politiek organiseren, want dat doen ze nu wel in beperkte mate om te lobbyen voor de postcode roos of zo, voor zonnepanelen, dat zijn ook dingen die belangrijk zijn, maar echt voor het bijstellen van die doelen bijvoorbeeld, want ze hebben volgens mij ook het energieakkoord mee ondertekend, hè. Dat zijn ook het hier klimaatbureau en natuur en milieu en zo, die in deze taal, die zijn in dat opzicht volgens mij nog niet zo scherp als bijvoorbeeld de agenda. En volgens mij moet er dus lokaal, maar ook landelijk, een coalitie komen, zoals bijvoorbeeld Agenda die probeert te organiseren. Waar dan ook milieuorganisaties, maar op een gegeven moment ook vakbonden en kerken. En iedereen die er vak bij heeft, die zich bij aansluit om echt die druk te ontwikkelen die nodig is.
Wacht even, hij wilde wat zeggen. Ja, toch?
We hadden het over geluk, hè? Nepal is een heel arm land. Maar het schijnt dat de mensen erg gelukkig zijn daar.
En Bhutan?
Ja, Bhutan. Tegelijkertijd is zo het heel groot deel van 99% in mijn ogen aan Stockholm-syndroom leidt.
En dat is?
Dat is Stockholm-syndroom, oh sorry. Stockholm-syndroom is syndroom wat genoemd is naar gijzelingsactie van mensen in een vliegtuig in Stockholm. Waarna dat die mensen bevrijd zijn geraakt, de mensen die bevrijd zijn, die gegijzeld waren dus, de gijzelingsnemers naar de hand gingen verdedigen. En voor hen opnamen, omdat ze zich overgeïdentificeerd hadden met de gijzelnemers, nadat ze een hoge drukketen, lange tijd een kleine ruimte en afhankelijkheidsrelaties enzovoort hadden gekregen. Dus een psychologisch effect. Ik denk dat het op dit moment een grote schaal maatschappelijk aan de hand is. En dat is nog geen andere vraag hoe het oplost, maar ik vind het wel iets op, weet je, op die manier om over na te denken en te delen met mensen, dat mensen zeggen, ja,
Goed, daarom. Dus,
en aansluitend op u zegt dat ik vertel wel, ik ben geïnteresseerd, ik ga erheen.
Ja.
Alleen het is nog steeds een technische oplossing. Dat blijft er wel bij. En dat heb jij zelf bijna heel kort gezegd, dat zeg jij net zelf een woord. Ik wil kort zeggen, je komt er niet alleen met technische oplossing.
Ja.
Dat is gewoon waar het in meer zit. Nou, en natuurlijk is het fijn dat de oplossingen er zijn, maar je zal dat op zo'n grote schaal moeten doorvoeren dat je daar ook een maatschappelijke omwenteling aan
hebt. Ja, dat zou ik net over Vitaal zeggen.
Juist.
Nou, Vitaal heeft een boek geschreven 10 jaar geleden. Voor het boek over klimaat, dat ging over de shock doctrine. En daar beschrijft ze ook hoe sinds de jaren 50 alle economische faculteiten in de hele wereld met een soort neoliberaal denken zijn geïnfiltreerd, als het ware. En ja, de hele generaties economen die zijn er opgegroeid en die leveren elke dag commentaar op televisie en in de kranten. En er zijn maar enkele economen die kritisch genoeg zijn om daar doorheen te prikken, maar die komen dan bijna niet aan bod. En Hans Achterhuis heeft dat in Nederland ook eigenlijk soortgelijk geschreven.
Ja.
En zolang je als het ware daar in gevangen zit, inderdaad, ook op een soort bijna gegijzeld bent, is het heel moeilijk om op een andere manier te gaan denken. En dat geluk ook iets anders kan zijn dan alleen maar meer geld of meer productie of meer consumptie.
En dan aansluiten heel kort, omdat de crisis echt losborst, dan gaan mensen in de regel ook grijpen naar die oplossingen waarvan ze gewend zijn ze te gebruiken. En als we op dit moment krijgen, worden geheim niet de goede oplossingen voorgesteld en opgepakt. En dat is wat we ook moeten zien in de wijkstellen. Dat is waarom de bewustzijnsverandering zo belangrijk is. Dat er dus andere mogelijkheden zijn, dat mensen geneigd zijn naar een andere oplossing te grijpen. Daar zijn de terminals interessant, maar het is NN.
De kracht van die lokale bewegingen, die coöperaties, is nou juist dat het niet alleen technische oplossingen zijn, maar dat het ook sociale netwerken worden die elkaar makkelijker vinden, meer vertrouwen in elkaar hebben dan iemand die even langs komt. En wat ook helpt, is ook de rol. Letterlijk hier in Den Haag, ik heb Haagse burgers mogen besluiten om energie-neutrale woningen te willen. Toen in de straat een huis leeg kwam te staan omdat daar mensen wonen die zijn verongelukt bij de ramp in Oekraïne.
Juist. Ja. Nee, oké, die niet. Ja, het is voor mij maar, helaas werkt het soms ook zo. Het is ook zo, maar...
Ja, ook in de VS heb je dat gezien met Katrina in 2005. Dat heeft daar een hele grote push gegeven bij mensen van, hey, er is toch meer aan de hand. En in 2012 zijn zelfs de verkiezingen daar misschien deels door beslist, omdat vlak voor de verkiezingen Sandy losbarstte en toen heeft de burgemeester van New York ervoor gekozen om Obama te steunen. En misschien heeft dat wel een deel van het verschil gemaakt.
En daarom zijn ze schadelijk afgaan.
Ja, even de loze cynisme erbij.
Wat denken jullie ervan om verder te gaan?
Barken, mag je één vraag stellen?
Ja, want
De klimaat. Wat is de conferentie? Hoe heet die in Den Haag? Klimaat.
Coalitie.
Coalitie, sorry. Ik wil maar daar de aansluit kijken, omdat ik iets in kan doen. Maar het is. Voor mij nu nog maar een website. Kan iemand daar iets meer over vertellen, zodat wat meer van mijn leven, dat data, bijeenkomsten zijn, manifestaties, kort.
Nou, wat er nu te gaan is dat
we willen eind
november, begin december, de mensen die zich daarvoor ingezet bij elkaar doen.
Ja.
En vervolgens met elkaar kijken van, wat zijn onze prioriteiten om hiermee aan de slag te gaan? Is het bijvoorbeeld die fossielvrije campagne? Is het bijvoorbeeld het organiseren van die energie, of zeg maar de lobby voor die energieinitiatief organiseren? Wat je ook maar kan bedenken.
Ja.
En daarop voortbouwen. Maar op dit moment is er nog.
Nee, oké, maar dan is het helder. Dan zit het nog open, prima, fijn. Oké, inbreng hebben. En dan is het voor mij duidelijk wanneer het ongeveer plaats is. Dit was mij nog iets zeggen aan mijn website. Dat doe je dan niet en dan komt het niet. Dat het einde november, begin december. Ja, nee. En dat is ongeveer een datum.
Zijn jouw gegevens ook daar is nog bekend, maar kunnen we jou ook bereiken?
Ik vind het zo leuk dat die dag dan gehouden wordt op 21 november. En 21 november wordt een hele belangrijke dag, want we hebben gedemonstreerd tegen de kruisraket. Tegen plaatsing van kruisraket.
Oh ja. 21
november,
dat is
een jaar geleden. Dat vind ik heel leuk. Want deze dag is de
21
november. 81
wordt het. Oké, Marieke,
jij bent
er nog? Ja, en als laatste, want we gaan even. hoor en zo.
Ja, ik wil het gewoon toch even hier erin gooien. Het is iets wat de meeste mensen misschien wel eens vaak hebben gehoord of opgepikt uit de cyberspace. wat wij nu hier doen, ook is hartstikke belangrijk, maar het is wel denken zoals we de afgelopen 5000 jaar hebben gedaan. En de afgelopen 2000 jaar helemaal. En met denken werkt het niet. Het klinkt lullig, maar we kunnen het niet oplossen met denken. We kunnen heel veel dingen goed bedenken, we kunnen onze hersenen goed begrijpen. Maar uiteindelijk zijn we er nu op uitgekomen dat wij in een, niet alleen maar in een klimaatshift zitten, maar in een bewustzijnsshift. En je mag me echt uitlachen als je er zin in, maakt mij niet uit. Maar dan heb je het een keertje gehoord, of je hebt het weer eens een keertje gehoord. En ik denk dat dat ons gaat helpen om wat ruimer te gaan kijken, om wat beter samen te gaan werken, om het misschien oude dingen wat los te kunnen laten. Want ik merk het ook bij mezelf, van, ik denk maar, wat dit moet gebeuren, dat moet gebeuren, moet mensen overtuigen. Ik zie me al rondlopen in heel Den Haag, 500.000 mensen uitleggen waarom klimaatverandering nou zo erg is. Dan denk ik, ik geef het op, weet je wel. Maar in feite, er is iets aan de hand, sowieso in het universum. De aarde maakt de rondjes en we maken steeds andere soorten rondjes en we komen steeds op een andere plek in het universum. Ja, het klinkt heel gek, maar er zijn mensen die het zo drops in een mooie documentaire kunnen ze laten zien. En nou is het geluk dat we na die 2012 over zo'n heel belangrijk punt in de galaxy of zo zijn aangekomen. En dan gaan we nu dus richting de positieve kant.
Ja.
Nou, dat is toch lekker, mensen.
Positief
eindje. Dat zijn de dingen waardoor ik af en toe weer doorkom.
Ja, dat is wat duidelijk met wat je zegt, moet je de hele stad door of zo. Maar ik denk ook, er zijn sociale omslagpunten. Van, net zoals je met het klimaat bepaalde omslagpunten hebt, dat het opeens zich kan versnellen. Zo heb je dat sociaal denk ik ook. Van, op een gegeven moment is er een klein groepje bezig. En die probeert andere mensen te trekken. En dat is nog steeds een klein groepje. En op een bepaald moment begint dat opeens te versnellen. Ik denk dat we wel een beetje op zo'n moment zitten. Als je ziet dat er meer mensen naar zo'n klimaatactie op 21 september komen. Dat er op televisie toch geleidelijk wat meer aandacht voor begint te komen. En bijvoorbeeld afgelopen toen het zo'n hele warme dag was, zaterdag, was ook een record voor 18 oktober. Dat was nooit gemeten. En toen gingen ze dus bij het journaal laten zien van nou, de kans op dit soort dagen wordt steeds groter. En heel vaak is er bij het weerbericht geen enkele relatie met het klimaat. Nou, dat begint nu een klein beetje wel te komen. En dat soort dingen kan het proces versnellen, want dan horen opeens misschien 1 miljoen mensen, terwijl normaal gesproken misschien 100 mensen moeten horen ofzo.
Ja, andersom, waar de critici of de deniers of ontkenners zeggen, ja, want het heeft niet per se iets te maken met het klimaat, worden nu wel op een door de mensen serieus genomen bron die link wel gelegd, waardoor ze dat ook anders weer gaan bekijken, waardoor die drempel wordt weggenomen. Ja. Dat kan enorm schelen. Psychologisch is dus.
Dames en heren, hartelijk bedankt voor het luisteren, voor de discussie. Hartstikke bedankt.
Ja,
dankjewel. En hopelijk de volgende keer.
Ja, dankjewel.